Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
We proberen al een tijdje zoveel mogelijk over te stappen op windmolens en zonnepanelen, maar dat gaat te langzaam. Gelukkig is er nog een manier om energie op te wekken zonder CO2-uitstoot. En dat is, hou je vast, kernenergie.
Ja, zo ging het vorig jaar in Zondag met Lubach, waarin Arjen Lubach weer een omstreden onderwerp op de agenda zette. Namelijk, zoals hij zelf al zei, onverwacht, kernenergie. Ooit was het de droom van oneindige gratis energie en met de sfeer van vooruitgang in de jaren 50. In de jaren 70 werd het in opspraak door milieuongelukken en het gevaar van straling. Maar nu is er een nieuwe tijd. Niet meer gratis energie, maar CO2-vrije energie. Dus de droom is terug. Maar hoe gevaarlijk is de droom nu eigenlijk? Daarover gaat vandaag Onbehaarde Apen. En daarom zitten hier vandaag Cosette Molijn. Zij is redacteur natuurkunde en durfde op bezoek te gaan bij de kerncentrale in Borselen. En biologieredacteur Gemma Venhuizen, die als geograaf, als geen ander weet hoe lang het duurt voordat kernenergie onschadelijk is geworden. Dat het uit het afval uiteen is gevallen.
Ja, even één feitje. Uranium-238 bezit een halveringstijd van 4,47 miljard jaar.
Miljard jaar, hebben we dat gehoord? Dat duurt nog wel even. Maar nu heb ik ook nog een persoonlijke vraag aan Gemma. Ik vraag hem niet aan Cosette, want die heeft zich er helemaal in verdiept. Dus die zal tijdens deze uitzending niet van mening veranderen. Maar om te kijken of jij van mening bent veranderd. Wat vind je nu van kernenergie? Vind je het te doen of vind je het te gevaarlijk?
Ik vind het zelf altijd toch nog wel een gevaarlijke bijklank hebben. Ik zie er de voordelen van in. Ik denk dat het uiteindelijk wel een manier is om het hele energieprobleem op te lossen. Maar er hangt nog wel zo'n gevaarlijke sfeer omheen.
Ja, want het grote verschil is natuurlijk als er een kolencentrale in elkaar stort, is dat heel erg. Maar dan komt geen straling bij vrij.
Nee, want ik was bijvoorbeeld in Doel in België, zag ik ook nog die kerncentrale. En dat vond ik wel echt een spannende aanblik.
Ja, toch in 1954, even een fun fact heb ik opgezocht, werd in Nederland een soort wet op de kernenergie aangenomen. En daar stemde de volledige Tweede Kamer op de communisten na voor. Dus iedereen vond het prachtig. Maar sinds Borselen is er eigenlijk nooit meer een kerncentrale bijgebouwd. Of Dodewaard misschien, die is er iets daarna gebouwd. Maar die is inmiddels alweer gesloten.
Ja, dus er zijn ook geen nieuwe plannen.
Nee. Dus we praten echt helemaal vrij. Want worden er eigenlijk nog veel kerncentrales gebouwd?
Ja, op het moment zijn 55 reactoren in aanbouw over de hele wereld. Er zijn ongeveer, in 2018 waren er 450 in gebruik.
We kennen die vorm van die kerncentrales wel, zo'n peper- en zoutvaatje-achtig waar allemaal waterdamp uitkomt. Maar wat gebeurt er precies in zo'n kerncentrale?
Een kerncentrale staat een reactorvat, zo'n groot vat met heel veel splijtstaven erin. En in die staven vindt kernsplijting plaats, in dat vat eigenlijk. In het reactorvat wordt energie gehaald uit het proces van kernsplijting. Over het algemeen gebruiken we daar uranium voor, het uranium-235. En als je op zo'n deeltje, zo'n kern, een neutron afvuurt, dan onder die ijsomstandigheden splijt het element zich in twee nieuwe deeltjes. En daar komt energie bij vrij en nieuwe neutronen die je nodig hebt voor de volgende kernsplijting.
Dus als het eenmaal begint, dan gaat het verder.
Een kettingreactie.
Ja, en daarmee kan je een kettingreactie veroorzaken.
En die energie die vrijkomt, dat is warmte.
Ja, energie dat verwarmt water. Dat zo warm wordt dat het stoom afgeeft. En je er een stoomturbine mee kan aanvoeren en zo elektriciteit opwekt.
Dus het waarin een traditionele elektriciteitscentrale die warmte wordt gevormd door het verbranden van gas of kolen of dieselolie misschien zelfs wel, is het hier die kernsplijting. En verder is het gewoon een reguliere energiecentrale met grote elektriciteitsturbines die op stoom werken.
Klopt.
Maar wij hebben het nu over dat stukje waar dat uranium in zit.
Ja, dat reactorvat.
Ja, en jij, Gemma, jij had het al over een kettingreactie. Dan denkt natuurlijk de gemiddelde persoon ook gelijk aan een bom. Een kettingreactie. Altijd een bom.
Ja, gemiddelde persoon klinkt... denkt heel vaak aan een bom, ja.
Het is in dit geval een beetje de bedoeling dat je dat dus hebt. Je wilt die reactie eigenlijk gaande houden. Dus dat er met genoeg neutronen nieuwe splijtingen veroorzaakt blijven worden. En nou ja, zo heb je die reactor dus lopende.
Dan blijft die lekker warm en dan hoef je er niks aan te doen.
Dan blijf je dus alleen omdat er meer neutronen bij vrijkomen, zou het, als je er helemaal niks aan doet, loopt die kettingreactie uit de hand. Want dan loopt het aantal splijtingen ook exponentieel toe. Dus wat je daarvoor kan doen is ofwel die neutronen afremmen, zodat ze te traag worden. Of je kan er staven in hangen. Met een element zoals boor erin, dat neutronen opvangt.
Wat is er erg aan als er te veel splijtingen plaatsvinden? Wordt het dan te warm in zo'n reactorvat?
Ja, dan heb je eigenlijk een soort van bom.
En dan, kan
de kern smelten.
Ja.
Ja.
En is er ook iemand die dat heeft uitgevonden eigenlijk?
Ja, zeker. Er hebben ontzettend veel mensen aan gewerkt vorige eeuw. En de eerste reactor die kritiek werd. Dat was een experiment onder leiding van de Italiaans-Amerikaanse natuurkundige Enrico Fermi. Dat was in 1942. In 1945 heeft hij daarover zijn beroemde artikel gepubliceerd, waarin hij dus beschrijft hoe ze in een lab, een ondergronds lab op de Universiteit van Chicago, dat experiment uitvoerde. En dat was toen nog veel meer houtje touwtje. Dat was echt een testreactor. Achter een gordijntje, de natuurkundige, liepen daar ook gewoon rond en op en in en bijna.
Dus ik zou bijna vragen, hoe oud is Fermi geworden?
Niet zo oud. 53 volgens mij, overleden aan kanker.
En 1942, dan denk ik gelijk, dat was onderdeel van het militaire project om een atoombom te maken. Of was het?
Hij zat ook bij die groep inderdaad. Ja.
Want het is dezelfde kennis in zekere zin.
Klopt, net als Heisenberg. Einstein, ja, we hebben er allemaal mee gewerkt.
Ja, en in die bom loopt dus die kettingreactie wel uit de hand. En wij proberen in die kernreactor dat binnen de perken te houden.
Nou, weet je nu een beetje hoe het werkt? En hoe ging dat toen je dus naar de enige werkende kerncentrale ging die Nederland telt in Borselen? Vertel eens, hoe ging dat? Het is een domme vraag natuurlijk. Was het goed bewaakt?
Ja, nee, zeker. Er staan allemaal veel hekken omheen. Je rijdt naar binnen, moet je je melden. Je bent ook al aangemeld natuurlijk van tevoren. Ze weten dat je komt. Ik stapte de auto uit en het eerste wat me opviel was dat alle auto's op het terrein achteruit ingeparkeerd stonden.
Met hun neus
naar dus
voren.
Naar voren inderdaad,
wegrijden.
Zodat je meteen weg kan
rijden. Zo parkeer ik altijd.
Kijk, jij bent altijd voor bedacht op een ramp. Ja.
Ja. En wat je ook hoort zijn allemaal piepjes in de lucht.
Dit is buiten, begrijp ik, hè, Cosette?
Ja, klopt.
Want het lijkt alsof het in een zwembad is ergens. Maar
ik hoorde één vogel fluiten tussendoor.
Oh, oké. Okay.
Nee, je hoort de wieken van de windmolens die daar ook naast staan. Maar waar het eigenlijk om ging zijn de bliepjes.
En wat doen die bliepjes? Nou, zijn dat de signalen van de centrale of dienen ze iets ergens anders voor?
Ik vroeg aan Jan van Capelle, hij is veiligheidsadviseur van de kerncentrale in Borselen, wat die nou eigenlijk doen.
Als je buiten bij dit gebouw loopt, dan hoor je bliepjes van verschillende toonhoogtes. En dat is eigenlijk een weerstation. Als wij uit de centrale onverhoopt iets zouden lozen, dan wil die ook weten waar het heen gaat. En die verspreiding, daar heb je wel modellen voor, maar dan moet je gegevens geven. Nou, heel belangrijk en duidelijk is wel de windrichting en de windsterkte. En ook belangrijk is de mate van neerslag. Want waar neerslag komt, daar komt het sneller op de grond. En een temperatuursverandering in de hoogte. En dat betekent dat je verspreiding dan anders wordt. En daarom moet je die gegevens meten. Nou, wij doen dat met geluidssignalen. Verschillende toonhoogtes. Die meten op verschillende hoogtes eigenlijk wat de windsnelheid is. Het signaal wat terugkomt. Doppler-effect, toonhoogteverandering, tijdsvertraging geef je die informatie. Dus daarmee halen we dus de windsnelheid, de windrichting en het temperatuurprofiel.
Dat is echt een heel geavanceerd knap systeem van geluid, wat het KNMI volgens mij niet gebruikt. Zo meten ze dus, en dat geeft ook wel aan hoe ze voorbereid moeten zijn op als er iets misgaat. Hoe ging het toen jij naar binnen ging? Want je staat nu buiten met die piepjes en dan denk je al, nou, alles wordt goed in de gaten gehouden.
Ja, gevoel.
De auto's staan klaar. Er zijn ook windmolens. Dus als de centrale uitvalt, is er ook nog altijd stroom als de wind maar waait.
Ja, nee. Je hebt echt het idee dat bijna nog meer dan het opwekken van elektriciteit alles daar draait om veiligheid. Om het voorkomen van een ramp. En om alles, ja, om ook te voorkomen dat het in geval van een ramp ook nog eens uit de hand loopt. Ja.
En ik neem aan dat toen jij naar binnen ging, dat je dan ook uitgebreid gescand werd en zo, om te kijken of je geen afluisterapparatuur bij je had.
Ik moest door metaaldetector, je gaat door stralingsdetectoren. Je moet sowieso dus al je opnameapparatuur, telefoon mocht ook niet mee. Alles moest je inleveren in een kluisje. Er gingen twee beveiligers mee. Dus dat was super veilig voor het geval ik iets gek zou doen.
En vervolgens liep je met Jan van Capelle door en die twee beveiligers aan door enorme hallen of hele nauwe gangetjes. Hoe zag dat?
Ja, je loopt door gangen en je komt nog een keer een luchtsluis tegen. Zodra je ook in verhoogd stralingsgebied komt, moet je ook een pak aan, een stralingspak.
Dat heb je ook aangehad?
Ja, heb ik ook aangehad. Met wat onder je schoenen ook. Moet je vervolgens ook weer uitdoen. Dat wordt ook meteen gewassen daarna. Dat gaat in een appartement. En waar je dan uiteindelijk terechtkomt is in... Je hebt die koepel waar je het net over had, Gemma. Daar kun je in, dus daar waren we. Daar zit nog eens een keer een koepel in het midden. Waar echt de reactorvaten in zitten. Daar zit nog eens een hele muur van beton tussen.
Daar kan je natuurlijk niet echt door.
Daar wil je ook niet bij komen. Nee.
Dus, en die betonnen bunker, daar zit het uranium en de werkende splijtstof.
Maar wat ik me afvraag, hè, je zei net al van het is een soort kettingreactie, het houdt zichzelf in stand. Is het dan een perpetuum mobile? Hoeft nooit iemand in die betonnen bunker aanwezig te zijn? Houden ze alles vanaf computers in de gaten?
Op zich, nee, het is geen perpetuum mobile. In principe, die splijtstaven worden één keer zoveel tijd wanneer er genoeg uranium is verbruikt en je eigenlijk nog te weinig splijtingen kunt veroorzaken, dan worden ze vervangen.
Dus zijn ze uitgewerkt?
Ja, zijn ze uitgewerkt.
Ja, en dat doen ze dan ook weer met allemaal beschermende pakken en zo natuurlijk.
Ja, robots, ja, en dat gaat inderdaad met robots van bovenaf. En dat gebeurt ook allemaal onder, in dit geval het water. Dat gebeurt allemaal water. Ja, zo wordt dat vervangen met een grote robot van bovenaf, ja.
Dus voelde je daar veilig?
Ja. Ja hoor, ja. Ze hebben het allemaal heel erg onder controle. In ieder geval lijkt het, dat kan ik niet ontkennen, zeker.
Nou, in Borselen zijn ze zich heel bewust van de veiligheid. En ik denk dat dat in heel veel kerncentrales zo gaat. Maar we hebben gezien dat het in 1942 begon met een gordijntje. Dus de veiligheidsmaatregelen zijn wel enorm verscherpt in de afgelopen 75 jaar. En daarbij hebben een aantal beroemde ongelukken een grote rol gespeeld in het veiligheidsbewustzijn van kerncentrales. Want vaak gebeurde er iets waar niemand aan gedacht had of wat niet voor mogelijk werd gehouden. En voor de eerste ramp gaan we terug naar 1979.
For many years there has been a vigorous debate in this country about the safety of the nation's 72 nuclear energy power plants. That debate is likely to be intensified because of what happened early this morning at a nuclear power plant in Pennsylvania. Max?
Frank, it was an accident at the Three Mile Island nuclear power plant, which is located on an island in the Susquehanna River, 10 miles from Harrisburg. A cooling pump broke down, and the plant did just what it was supposed to do, shut itself off. But not before some radioactivity had escaped.
Niks aan de hand. De power plant zette zichzelf uit, maar er ontsnapte toch wat radioactieve gassen. Wat is daar precies gebeurd, Cosette, in 1979?
Ja, we zitten in Harrisburg, Pennsylvania in de Verenigde Staten. Wat daar gebeurd was, is dat achteraf bleek dat er na een onderhoudsbeurt koelwater was weggelekt. Dus er was een storing, de reactor was stilgelegd en omdat de druk bleef oplopen, is er een ventiel geopend tijdelijk. Maar dat ging later niet meer dicht. En dat was een probleem en daar konden ze niet meer bij. En dus lekt het koelwater weg en dat is een groot probleem voor een reactor.
Want dat is radioactief koelwater.
Nou, het gaat er voornamelijk om dat... kijk, die reactor was stilgelegd. Dus in principe houdt de kettingreactie dan op. Maar er blijft nog altijd warmte geproduceerd worden. Wel veel minder, maar dat blijft nog wel gebeuren. Dus wat je dan nog altijd moet doen is die reactor, dat reactorvat, koelen. Gebeurt dat niet, dan smelt het reactorvat.
Is dat wat een meltdown wordt genoemd als het reactorvat smelt? Dus dat beton en metaal, dat smelt dan gewoon. Zo heet wordt het.
Ja, dat wordt echt heel erg heet. En dat is achteraf ook wat hier is gebeurd bij een van die reactoren. Die is, gedeeltelijk,
meltdown,
gedeeltelijk gesmolten. Ja.
En dan is opeens het stralingsniveau enorm hoog als je daar in de buurt komt.
Er zijn wel radioactieve stoffen bij vrijgekomen in de atmosfeer, maar er zijn geen hogere waarden gemeten dan toegestaan was.
Maar allemaal via dat ventiel.
Ja.
Het is niet zo dat er een gat in de reactorwand is gesmolten.
Nee, precies. Dat zijn twee dingen. Ja.
De reactor is een beetje gesmolten, maar is gesloten gebleven.
Ja.
Want ik heb hier een heel lijstje van de soorten ongelukken die er kunnen zijn. Dat is een lijstje wat 1990 door de International Atomic Energy Agency, die dat in 1990 heeft opgesteld van de soorten ongelukken. En dan Harrisburg is van de 7 niveaus, 7 is het ergst. 1 is een klein foutje waar verder niet zoveel mee gebeurt. 7 is het ergst en dit is dan 5. Dat is een ongeluk met consequenties voor de buitenwereld.
Ja, want wat waren de consequenties hier dan? Want ik hoor net niet boven de toegestane waarde van radioactiviteit. Dan denk ik als leek van nou ja, dan valt het toch allemaal mee.
Op zich, dat is het interessante aan dit ongeluk. Op zich viel het volgens mij ook verder wel mee. Maar wat je hier zag is dat dit het eerste ongeluk was dat heel veel onrust heeft veroorzaakt. Het duurde heel lang voor er antwoorden kwamen, voor het duidelijk was wat er aan de hand was. En ja, op dat moment gaan mensen natuurlijk gewoon, die worden bang en ze gaan speculeren. Die zeggen, nou, ik pak mijn spullen. Er zijn heel veel mensen zijn geëvacueerd. Ze hebben op een gegeven moment ook mensen opgeroepen om toch maar te evacueren.
Dus jij zegt eigenlijk, dit ongeluk is een beroemd ongeluk geworden. Niet doordat het een ernstig ongeluk was, maar omdat er paniek ontstond.
Ja, er was paniek daarbuiten. Ook in de centrale is achteraf zijn wel fouten gemaakt. Thomas Wellock, dat is een historicus van de Amerikaanse nucleaire toezichthouder. Die heeft me weten vertellen dat er de tijden van het ongeluk zijn er verkeerde ingrepen gedaan door de mensen die de reactor bediende. Dus wat dat betreft is het ook wel een belangrijk ongeluk geweest.
Want het probleem is natuurlijk altijd dat je 1000 veiligheidsprocedures kan hebben, maar dat mensen in paniek die centrale moeten bedienen misschien de verkeerde knoppen indrukken.
Ja, dat hebben ze in dit geval ook gedaan. Dus een van de lessen die uit het ongeluk is dat er meer aandacht moest komen voor de gebruiksvriendelijkheid van die bediening. En dat je voor precies de juiste informatie moet zorgen op het moment dat er een probleem is.
Het was een soort wake-up call, denk ik haast, voor die hele kernenergieveiligheid. En...
Ja, want er was natuurlijk al 10 jaar lang een milieubeweging die zich een beetje zorgen maakte om dit soort dingen. Maar dit was ineens dat duidelijk was dat het fout kon gaan.
Ja. En fun fact ook nog trouwens. Echt vlak voor dit ongeluk kwam die film uit, The China Syndrome.
The China Syndrome. It will start with a tremor in a nuclear power plant. Where it will end will depend on 3 people.
I would say you're probably lucky to be alive. The same for the rest of Southern California.
Wat was dat voor film? Dat is een beroemde film, The China Syndrome. De naam betekent geloof ik dat een kerncentrale zo heet wordt dat die naar de andere kant van de aarde zal smelten door de aardkorst heen.
Hey, dat was een beetje dat
sci-fi.
In Nederland, het sci-fi ding. Ja.
In Nederland zou het dan het New Zealand syndrome heten. In werkelijkheid kan dat denk ik niet.
In een andere podcast gaan we het over
maar
hebben.
Maar het is een spectaculaire, dramatische film. Ja. En hier in deze film smelt inderdaad de kern van een kerncentrale.
Oh, en dan is zo'n ramp die vervolgens echt gebeurt. Ja, dat is natuurlijk extra veel paniek.
Ja.
Dat was 1979, een wake-up call voor veilige kerncentrales. Je zou denken, alles gaat beter, maar dan wordt het 1986.
In de Chernobylse atomenergiestatie is er een avarie. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия.
Dit is een Russisch journaal, een aantal dagen na de explosie in de kerncentrale in Tsjernobyl. En de presentatrice zegt, er is een ongeluk gebeurd in de kernreactor van Tsjernobyl. Een van de reactoren is beschadigd. Er worden stappen ondernomen om de situatie het hoofd te bieden. En hulp wordt geboden aan de slachtoffers. Dus gaat u maar weer rustig slapen, alles komt goed. Maar de werkelijkheid was totaal anders. Want er was een ongeluk en dagenlang werd niets bekendgemaakt door de Russische overheid, door de Sovjet-Unie, die toen nog het gezag had over Oekraïne, waar Tsjernobyl ligt. Alleen maar omdat er in Zweden een verhoogd radioactiviteit werd gemeten.
En wie was daar toen als eenjarig babytje op vakantie met haar ouders?
Denk Gemma. Ja, Gemma, hoe was dat?
Nou, mijn moeder die vertelde nog wel dat ze daar toen ook paddenstoelen hebben geplukt en vervolgens last van voedselvergiftigingen kregen. Dus ik weet niet wat ik er allemaal van mee heb gekregen, maar nou ja, ik zit er nog, zullen we maar zeggen.
Nou, ik herinner me nog dat het een schitterende dagen waren in de aanloop naar Koninginnedag 1986. En dat iedereen in Nederland zat af te wachten. Ja, wat is het nou heel erg of is het een beetje erg? En de belangrijkste was dat mensen hun volkstuintjes niet mochten oogsten. Geen spinazie eten, want daar werd heel veel radioactief materiaal in vastgelegd. Leerden we toen. Maar wat gebeurde er precies in Tsjernobyl, Cosette?
Tsjernobyl was, ja, daar ging het mis met een test die ze eigenlijk moesten uitvoeren. Op een van de reactoren. Maar eigenlijk moest die reactor ook aanstaan, omdat ze die stroom toch wel nodig hadden.
Dus ze gingen een test doen op een reactor die tegelijkertijd gewoon in werking
eigenlijk ook wel bleef. Aanstaan. Ja, stond.
Dat klinkt niet slim.
Nee, en dat is ook wel. Nou ja, goed, wat daar op een gegeven moment gebeurde is dat de regelstaven daar even uit werden gehaald. Want die regelstaven die heb je er dus altijd een beetje in.
Dat zijn om die neutronen af te vangen, waar we het eerder over hadden.
Ja, dat is om die, ja, om, de,
om ervoor te zorgen
de kettingreactie dat het niet, in de hand te houden.
Niet te heet wordt. Dus die haalden ze eruit? Okay.
Die hebben ze er even uitgehaald. En het vermogen liep daarom echt razendsnel op. Nou, kennelijk door de manier waarop die regelstaven gemaakt waren. Dit is ook echt nog wel een wat oudere centrale. Door die er weer heel snel in te doen, maakt het de situatie eigenlijk alleen maar erger. En met een explosie tot gevolg. Ja.
Dus de regelstaven werkten niet zoals ze hadden moeten werken?
Nou, ik durf niet te zeggen of die regelstaven zelf niet werkten zoals moest werken. Maar het was een vrij ingewikkelde reactor ook. En wat sowieso nooit had mogen gebeuren is een test op een werkende reactor.
Ik herinner me uit die tijd dat er ook voortdurend door de Nederlandse autoriteiten werden gezegd dat de reactor zoals in de Sovjet-Unie werd gebouwd niet in het westen stond. Dus alle reactoren, zoals Borselen, die toen ook al werkte, en Dodewaard, die er nog was, waren hele andere centrales dan die in Tsjernobyl.
Ja.
Want wat was dan precies het verschil? Want het is allemaal een reactorvat met regelstaven.
Ja, maar dat kan best wel ingewikkeld zijn. Je kunt net andere stoffen gebruiken. Die regelstaven kunnen net anders in elkaar zitten. Het kan verschillen in of het water dat je gebruikt om stoom te genereren, of dat ook je koelwater is, of dat dat via een ander kanaal gaat. Wat ze met inherent veilig bedoelen is bijvoorbeeld dat je zegt van oké, op de manier waarop we een reactor bouwen, kan een kettingreactie überhaupt niet uit de hand lopen. Wanneer er te veel splijtingen plaatsvinden, dus te veel warmte gegenereerd wordt, op dat moment het aantal splijtingen ook weer afneemt. Gewoon door natuurkunde wetten. Dat is inherent veilig.
Dat is gewoon de manier waarop dat uranium in dat vat zit.
Ja.
Ja, maar dat was duidelijk hier in Tsjernobyl. Dus niet,
dat was waarschijnlijk niet het geval. Ja. Nee.
En dat was echt wel heftig. Want ik bedoel, er zijn allemaal mensen ook overleden door stralingsziekte toen. Het aantal mensen of kinderen ook met schildklierkanker nam ontzettend toe, omdat dat allemaal via de moedermelk... Ja, want
de explosie veroorzaakte een verspreiding in de lucht van allemaal radioactieve elementen, omdat het dak van de kernreactor was eraf.
Ja.
En dat werd over een groot gebied verspreid, vooral in Oekraïne.
Ja, cesium had je onder andere. Dat was vrij kort, maar wel heel sterk radioactief. Er zijn heel veel mensen die daardoor oogaandoeningen hebben gekregen. Nou, je hebt dus die baby's met schildklierkanker. En wat ik altijd wel het opmerkelijke vind tegelijkertijd, is dat ze toch zeggen van Tsjernobyl was nog minder schadelijk wat radioactiviteit betreft dan bijvoorbeeld atoombom, dan Hiroshima. En er was een column van Martijn Catan eerder dit jaar, dat we in de wetenschapsbijlagen. En die zegt zelfs bij die atoombom is bijvoorbeeld het effect op borstkanker nog minder dan je hele leven lang 2 glazen wijn per dag drinken. Dus
als je in Hiroshima woont,
ja, komt het dan. Dus ik raak er altijd een beetje van in de war. Want aan de ene kant heb je dus die hele heftige stralingsziektes. En waar, dan kun je er ook echt aan overlijden. Maar op de lange termijn is dus de dodelijkheid van die straling lijkt toch net wat minder te zijn.
Er zijn natuurlijk verschillende gevaren van radioactief materiaal. De eerste is natuurlijk de directe straling die wordt uitgestoten. En bij Tsjernobyl, toen het dak van de centrale eraf was, toen lag het reactorvat bloot. En toen moesten er dus piloten met helikopters beton over dat gat gooien om het dicht te maken, zodat de radioactieve materiaal niet verspreid werd. En bij die piloten zijn bijna allemaal dood gegaan door hevige straling die ze gewoon dwars door die helikopter heen. Ja, ze zaten eigenlijk heel dicht op dat uranium, wat anders nooit voorkomt natuurlijk. En vervolgens is dus al die radioactieve elementen zijn verspreid over een groot gebied. En dat is dus lichte straling die heel lang duurt.
Ja, want nog altijd is er in dat gebied, het is wel interessant, hè, want het gebied rond Tsjernobyl is nu eigenlijk 1 groot natuurreservaat. Ik geloof iets van 4800 hectare. En daar wonen ontzettend veel dieren. Het aantal wolven schijnt 7 keer zo hoog te zijn als op andere plekken daar in Oekraïne. Je hebt herten, zwijnen, dassen, noem maar op. En er is nog altijd achtergrondstraling. Er wordt ook wel onderzoek gedaan van of er mutaties bij vissen ook in het gebied voorkomen. Maar tegelijkertijd lijkt er geen hele negatieve impact te zijn op de bewoonbaarheid van het gebied.
Maar mensen mogen er niet komen.
Nou, er zijn zelfs excursies tegenwoordig. Je kunt echt een excursie rond het gebied, door de verlaten dorpen, ook door die natuur kun je boeken.
Maar mensen gaan er niet wonen, toch? Het is een verboden gebied.
Nee, want de achtergrondstraling nu is iets van 1 milligray. En ik weet even niet, weet jij dat, Cosette, hoe zich dat verhoudt tot millisievert? Maar nou ja, het is dus nog een duidelijk verhoogde straling. En dat is per dag 1/10 van wat je tijdens een CT-scan krijgt.
Dus ja, iedere 10 dagen een CT-scan?
Ja, dat is nogal heftig natuurlijk.
Dat is al geen aanbevolen gedrag, volgens mij.
Nee, dus maar tegelijkertijd schijnt wel een licht negatieve impact op de hoeveelheid insecten te zijn, maar op de zoogdieren, op het grote wild, niet. Terwijl ze zich echt niet in die korte periode van krap 30 jaar zodanig hebben geëvolueerd dat ze immuun zijn voor straling.
Ja, en dit was natuurlijk de doodsklap voor de populariteit van kernenergie. Want na Three Mile Island werd er in Nederland een brede maatschappelijke discussie georganiseerd, waarbij 2000 bijeenkomsten werd gehouden om te discussiëren over kernenergie. De conclusie uiteindelijk die een staatscommissaris vaststelde was dat we het liever niet hadden. En vervolgens ging het kabinet wel plannen maken om toch kernenergie te maken. Maar dat is allemaal verdwenen na deze ramp. En dan zou je denken, dan zijn we klaar. Maar dan wordt het 2011.
Japan krijgt te maken met de ergste ramp sinds de Tweede Wereldoorlog. Een zware aardbeving veroorzaakt een tsunami die hele dorpen wegvaagt en infrastructuur vernietigt. Bijna 25.000 mensen komen om het leven of raken vermist. En dan blijkt dat er een kerncentrale zwaar beschadigd is. En dreigt er na de natuurramp ook nog een kernramp.
Ja, Cosette, wat ging daar dan weer mis?
Nou, die centrale bij Fukushima die stond vrij dicht aan zee. Door die aardbeving werd besloten om de reactoren stil te leggen. Dus dat is in principe allemaal goed gegaan. Het probleem was dat er vervolgens een tsunami ontstond. En de tsunami die heeft de noodstroomvoorziening onder water gezet. Dat is een probleem omdat dan alsnog de koeling uitvalt. Dus zoals we daarnet hebben gezegd, een reactor stilleggen is niet zo moeilijk. Maar je moet zorgen dat je dat altijd of voor nog heel lang blijft koelen. Omdat al die reacties in het reactorvat toch nog best wel wat warmte produceren. Die koeling viel dus weg. Simpelweg omdat de noodstroomvoorziening lager stond dan het zeewater.
Oh, dat is ook wel niet zo'n handige constructie, zou je kunnen zeggen.
Nee, drie reactoren die zijn gesmolten of gedeeltelijk gesmolten en er hebben wat ontploffingen plaatsgevonden. En dat heeft wel voor heel veel kritiek en ook onderzoeken gezorgd.
Maar het is dus vergelijkbaar met Tsjernobyl, waar ook het dus de reactorvat was open geraakt daardoor.
Ja, dat reactorvat dat smelt door die warmte en dat smelt op een gegeven moment het beton.
Had dit dan voorkomen kunnen worden?
In best wel wat opzichten hadden ze betere voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Wat namelijk ook blijkt is meer dat ze hadden een zeewering gebouwd.
Omdat ze wisten dat ze in een aardbevingsgebied en in een tsunamigebied een kerncentrale hadden. Daar moet je opletten natuurlijk.
Dus dat was bekend, maar het blijkt dat die muur die was gewoon te laag. En dat ook dat bleek bekend achteraf. Alleen heb je daar toch een hoop politiek en gevoeligheden. Die hebben ervoor gezorgd dat dat dus niet is opgepakt. En met deze ramp toch wel een beetje tot gevolg. Want het gaat nog echt heel erg lang duren voor dit allemaal is opgeruimd. En er stond best wel wat de zee in gelekt.
Ja.
Want ik begreep dat in tegenstelling tot wat de Sovjet-Unie toen gedaan heeft met Tsjernobyl, waarin allerlei helikopterpiloten zijn opgeofferd en ook arbeiders die ter plaatse moesten werken, hebben ze in Japan een heel strikt rooster gemaakt van mensen die heel even iets gingen doen bij die kernstraling en dan weer weg. Zodat ze maar een beperkt hoeveelheid straling hadden.
Dus die stralingsziekte waar we het net over hadden? Dat...
Die directe straling. Er is geloof ik één iemand aan een hartaanval overleden door de stress. Maar vervolgens moest een enorm gebied ontruimd worden. Want tegelijkertijd die radioactieve stoffen die werden wel verspreid door de wind. En die regenden dan weer in dat gebied daaromheen.
Nou, wat wel interessant is dat er ook een man steeds... het is eigenlijk een no-go area geworden. Maar ik las over een man die toch al vrij snel na die ramp weer terugging naar het gebied. Omdat hij zich verantwoordelijk voelde voor de dieren die er nog leefden. En die hij dus eten moest gaan geven. En dat ging volgens mij over schapen en vogels en vee. Maar ik vond die toewijding, dat vond ik, dat raakte me. Dat hij met gevaar voor eigen leven...
En leeft hij nou? Is het afgelopen met hem?
Nou, dat was interessant. Was een boer, Naoto Matsumara. En het laatste bericht dat ik heb kunnen vinden, dat was uit eind 2018. En hij is in dat bericht zit hij nog op de foto met de honden die in dat gebied leven. Dus toen leefde hij nog. Dus in ieder geval 7 jaar na de ramp kwam hij nog steeds of komt hij nog steeds in dat dorpje in Tomioka. En dat is alleen een paar kilometer van die...
Dat is heel dichtbij.
Ja.
Want ik herinner me ook uit de tijd dat daar... Want we zijn toen het hele weekend op de krant geweest om dit allemaal te volgen toen dat allemaal gebeurde. En al heel snel bleek dat er plekken waren met heel veel radioactiviteit in dat gebied eromheen. Kleine stukjes. En dan weer helemaal niet. Het wisselde enorm. Het hing enorm af van waar dan toevallig een stukje cesium of andere stoffen was neergekomen. Dus heel moeilijk om daar iets van te zeggen. Maar die hele bevolking werd ontruimd.
Ja, en nog steeds. Een vriend van mij is filmmaker. En hij was vorig jaar in Japan op vakantie. En hij was er in de buurt en was aan het filmen. En hij zag ergens wel een rood-wit lint. Maar daar stapte hij overheen om een beter shot te krijgen. En dan meteen kwamen er allemaal agenten van nee, je mag hier niet komen. En dit is verboden gebied.
Dus dat zijn wel behoorlijk, nog even los van hoeveel doden er nu precies door kanker ontstaan in de omgeving. Dat is altijd een groot probleem, omdat er altijd heel veel mensen door kanker overlijden sowieso. Is zo'n ja, als er een paar honderd extra overlijden, dan vind je dat niet terug in de statistieken. Nee. Of zelfs misschien wel een paar duizend. Bij Chernobyl was er ook een hele discussie over.
Dat blijkt ook wel weer uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. En eigenlijk bij ook die grote rampen wordt gezegd dat er meer doden vallen door mensen die bijvoorbeeld in een depressie raken, omdat ze hals over kop hebben ze huis en haard moeten achterlaten. En dat ze een posttraumatische stressstoornis hebben. En dan zodoende zelfmoord plegen. En dat dus eigenlijk het sluimerende gevaar is. Dat het zo'n impact op je leven. Je kunt het je niet voorstellen dat je gewoon opeens van de een op de andere dag dat jouw woonplek tot onbewoonbaar gebied wordt verklaard.
En het interessante is, want we hebben nu de twee grootste ongelukken die gebeurd zijn. Chernobyl en Fukushima. En zeg maar een beroemde, de Three Mile Island, die ook behoorlijk heftig was. Maar niet zo erg als die andere twee. En als je nu de rode lijn ziet, dan is het eigenlijk allemaal menselijke fout. Incompetentie, een muurtje. Ze wisten het wel, maar ze dachten waarschijnlijk in Fukushima, dat doen we volgende week wel of over een jaar. Of dat komt nog wel. En wat zijn nu de lessen? Dat lijkt me het moeilijke voor als je dus veiligheidsverantwoordelijke bent voor borstelen. Wat voor lessen trek je daar nou uit? Want ja, incompetentie is eigenlijk de grootste gevaar, lijkt het. Even los van het ontwerp van Chernobyl.
Ja, het blijft bediend worden door mensen. Dus dat is, die kunnen altijd fouten maken. Bovendien blijken er altijd onbekende. Dus je weet nooit 100% zeker wat je allemaal wel en niet weet. Een ander ding is dat waar emeritus hoogleraar Wim Turkenburg mij op wees, is dat het bijvoorbeeld heel erg belangrijk is dat de bediening van een kerncentrale helemaal vrij van politieke druk is, bijvoorbeeld. Dus dat er geen politici zijn die zeggen van we willen dat die centrale door blijft draaien, ook al zijn er problemen en zouden die even stilgelegd moeten worden, bijvoorbeeld.
Ja, politiek zal zich altijd met dit soort dingen bemoeien, vrees ik. Dus dat is moeilijk te voorkomen. Maar hoe gaan ze daar in borstelen mee om? Wat zijn hun lessen uit de rampen die ze natuurlijk kennen als geen ander?
Ja, dat vroeg ik aan de veiligheidsadviseur in borstelen, Jan van Capelle.
Daar hebben we zonder meer van geleerd. Fukushima heeft bijvoorbeeld geleerd dat je heel raar moet denken. Je kan je hele ontwerp zodanig maken dat je eigenlijk niet kan voorstellen dat je geen spanningsvoorziening meer hebt. Alles uitvalt. Al je externe verbindingen. Je generator doet het niet meer. Maar ook je 5 noodstroomdiesels. Verschillende types, verschillende plaatsen. Ze doen het geen van allen meer. Jammer, je hebt er maar 1 nodig. Maar neem nou eens aan dat het niet werkt. Wat ga je dan doen? Dus eigenlijk ga je dan richting de nauwelijks voorstelbare situaties. Niet eens meer een gebeurtenis, maar neem maar gewoon aan dat alles weg is. Wat doe je dan? Dus een andere manier van denken is geïntroduceerd. En dat heeft onder andere tot gevolg gehad dat we beter inzicht hebben waar de werkelijke grenzen van de stralen liggen. Die liggen altijd hoger dan waar je met ontwerprekening houdt, en al die marges. En wat je kan doen, bijvoorbeeld met mobiele middelen, om die grenzen dan wat verder weg te leggen.
Denk aan het ondenkbare eigenlijk.
Ja, hoe doen ze dat dan?
Nou, zoals hij dus bijvoorbeeld al zei, heel erg veel noodstroomvoorzieningen, generatoren hebben. Als je er 2 nodig hebt, heb je er 3 of 4 van verschillende type merken. De ene werkt op diesel, de ander misschien op benzine. Om maar te voorkomen dat zelfs een ontwerpfout in dezelfde soort generator er niet voor kan zorgen dat alles ineens niet werkt. Je moet echt 5 backups hebben, zoveel mogelijk.
En het belangrijkste gevaar is dus die koeling.
Eigenlijk deze dagen is dat het belangrijkste.
En de koeling dus als de reactor is uitgezet, het doorwerken van dit reactormateriaal, dat moet gekoeld worden.
Ja, maar er zijn natuurlijk, dit zijn intrinsieke gevaren. Maar er is eigenlijk al sinds het begin van het ontwerp van kerncentrales is ook nagedacht over gevaren van buiten.
Ja, ik herinner me altijd klassieke vliegtuigen wat op een kerncentrale kan neerstorten.
Ja, heel veel studies van gedaan.
Is dat ooit gebeurd eigenlijk?
Voor zover ik weet niet.
Nee, anders zouden we het wel in ons lijstje op de rampen hebben.
Ja, misschien wat hij net uitgezet was.
Nee, maar dat is, daar is altijd rekening mee gehouden. Ze hebben dat bijvoorbeeld, in veel beleidsstukken hebben ze dat heel lang nooit letterlijk zo neer willen zetten. En dus is het altijd opgeschreven als een ongeluk met een vliegtuig. Maar dat kan natuurlijk ook moedwillig gebeuren. Of cyberaanvallen. Ja.
Want hoe is het borstelen beveiligd voor cyberaanvallen eigenlijk?
Moeten we ook niet te veel over prijsgeven misschien?
Nou ja, goed, daar heb ik ook niet zo heel veel over gehoord. Dus dat is scheelt. Wat ik wel weet is dat, nou ja, zoals ik in het begin al zei, ik mocht geen opnameapparatuur mee naar binnen nemen. Ook mijn telefoon niet. Dat systeem waar zij op werken is niet verbonden met de buitenwereld.
Dus het staat niet op internet.
Het staat niet op internet, wat dan ook. Dat is allemaal intern. En ja, verder is dat vast nog veel beter beveiligd. Maar dat heb ik natuurlijk ook niet te horen gekregen.
Nou, is er nog in de discussie altijd een kwestie van het afval? Dat is een hele andere discussie. Want dat gaat er dus gewoon om. Dat is geen gevaar van oververhitting. En dat is geen gevaar van core breach of meltdown. Maar dat zijn gewoon vaten met spul wat eindeloos radioactief blijft.
Ja, en dat is wel heel interessant. Want kijk, wij weten allemaal van, we moeten bij die vaten uit de buurt blijven. Als we tenminste weten waar ze liggen. Maar in de toekomst...
Ze staan bij borstelen, volgens mij.
Ja, maar in de toekomst, stel dat over duizenden jaren dat die vaten ergens liggen opgeslagen en niemand weet dat nog. Ja, dan begin je in de grond te graven en dan kom je opeens flink wat radioactief afval tegen. Dus ja. Dat is een soort heel abstract probleem. Over de veiligheid die daarmee gemoeid gaat.
Al het radioactieve afval dat in Nederland wordt geproduceerd, dat komt uit borstelen, maar ook uit petten, waar medische isotopen worden gemaakt. Er wordt ook onderzoek gedaan in Delft. Dat gaat allemaal naar Frankrijk, waar de bruikbare delen van het afval worden gescheiden van de afvalstoffen zelf. En vervolgens gaat het afval terug naar Nederland.
In glas gegoten.
In glas gegoten, ja, klopt, inderdaad. In Frankrijk wordt dat in glas gegoten, zodat het zo onbeweegbaar mogelijk eigenlijk is. Dat afval gaat van Frankrijk terug naar Nederland en wordt bij Covra opgeslagen. Dat opslagcentrum staat in Zeeland.
Oh, lekker dicht bij de kust, ja.
Ja. Boven of onder NAP, ja, hoe je dan weet.
Klinkt niet heel veilig met een overstroming of zo.
Nee, dat is... Dat zijn een aantal gebouwen voor hoog radioactief afval, voor verarmd uranium, dus dat uranium dat al is verbruikt. En ook afval dat minder radioactief is. Dat wordt daar opgeslagen voor 100, 150 jaar. Dus dat is echt een tijdelijke opslag. En zij zijn ook wel heel hard bezig met... Het nadenken over hoe gaan we uiteindelijk die eindberging doen.
Maar daar hebben ze dus 100 jaar de tijd voor.
Ja,
maar daar zijn ze nu eigenlijk in Finland heel erg mee bezig op het moment. Hè? Hebben jullie gehoord over dat eilandje Olkiluoto? Een beetje voor de kust van, wat is het ergens? Bij Zuid-Finland, Zuidwestkant. En daar heeft Onkalo, zo'n bedrijf, die wil er echt diep in de harde gesteente, diep in die rotsige ondergrond, willen ze een super lange termijn opslag voor kernafval zijn ze aan het maken. En daar worden dan ook weer in koper en klei gegoten en zo.
In Nederland ging het altijd over de zoutkoepels, dat het daar zou kunnen.
Ja, maar dat
is altijd
Nederland
een hoop gedoe.
Is zo onstabiel. Kijk, het fijne daar aan Finland is, het ligt ook niet in aardbevingsgebied. Het is gewoon keihard steen. Ja, het ligt dus wel ook weer dicht bij de kust. Maar ze hebben het zo goed diep daaronder... Onder de grond weggestopt, dat zij zeggen, dit is echt het allerveiligste wat je kunt doen met je kernafval.
Maar de kernvraag is natuurlijk, is het mogelijk om een veilige kerncentrale te hebben? Want we hebben nu een aantal ongelukken besproken. Paniek, evacuaties, doden. Als het misgaat, gaat het behoorlijk mis. Misschien niet eens dat er een enorme hoeveelheid radioactiviteit komt, maar mensen raken depressief. In ieder geval moeten gebieden worden geëvacueerd. Hoe kun je berekenen, want we moeten rekening houden met het onbekende. Dat zeggen ze zelf ook. We moeten raar gaan denken, zoals Jaak Capelle zegt. Ja, hoe raar kan je denken? Want we hebben nu 3 ongelukken besproken. Het is altijd dat je denkt, ja, ze hadden het kunnen weten van tevoren. Toch is het gebeurd.
Ja, soms wel. Wanneer veilig genoeg is, is het gewoon een hele onmogelijke vraag eigenlijk. Er worden vaak berekeningen gemaakt die een schatting proberen te maken van hoe groot de kans is dat er een ongeluk gebeurt op een centrale of op een reactor. En dat kun je, is mij verteld, doen door voor elk onderdeeltje te gaan berekenen wat de kans dat kapot gaat of dat zoiets. Maar,
en dat dan allemaal op te tellen.
En dat op te tellen, zoiets, ja.
En dan is het veilig. Dat zijn centrale dus berekeningen.
Centrales zoals die in Borselen, daar wordt van gezegd dat de kans op een ongeluk 1 keer per 200.000 jaar is. De nieuwe reactoren gaan een factor 10 veiliger zijn. Maar dat zijn hele grove schattingen. Die verschillen ook per berekening weer. En, nou ja.
Ja, die zijn wel gebaseerd op het inschatten per onderdeel wat er mis kan gaan. En dan nog een keer een schatting van of het geheel misschien tegen zichzelf inwerkt.
En dan nog, dit zijn dus intrinsieke, of dat is de schattingen van die reactor zelf.
Ja.
Niet van factoren van buiten of een menselijke fout.
Dus waar zou jij op letten? Wat vind jij het belangrijkste voor een kerncentrale als veiligheid? Als jij nu een kerncentrale moest ontwerpen, of is het een absurde vraag?
Ja, dat is wel een absurde vraag.
Maar vind jij het veilig of niet? Zou jij zijn voor meer kerncentrales in Nederland? Na alles wat je nu weet?
Ja, lastig. Rationeel zou ik zeggen, denk ik van wel. Maar goed, wie weet. Ja. Ja, wil ik dat nog steeds in mijn achtertuin?
Ja, dat is vers natuurlijk.
Ja.
We gaan hem sowieso aan de kust bouwen, vrees ik.
En zorgen dat je auto de goede kant uit geparkeerd staat. Dat geeft ook al een beetje een...
En jij, Gemma, waar sta jij nu?
Nou ja, ik denk ook, ik wil er niet per se naast wonen. Nou ja, ik vind ook de hele discussie die er... Daar hebben we natuurlijk ook al een keer een podcast over gemaakt, over kernfusie. Dat vind ik ook nog steeds interessant. Maar ja, daar wordt steeds van gezegd, dat duurt nog minstens 50 jaar. En tot die tijd, ja, we moeten zoeken. We moeten blijven zoeken naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. En ik denk dat het daarom wel goed is om over kernenergie te blijven praten. Maar ook om te blijven kijken naar het verleden. Er gaat altijd... Ik kan me haast niet voorstellen dat er nooit meer een ongeluk zal gebeuren.
En wat natuurlijk wel zo is, kernenergie zelf is nooit... is een geheel CO2-neutraal of zo. Het bouwen van zo'n centrale, dat kost ontzettend hoeveelheid geld. Echt miljarden.
Ja, 10 miljard geloof ik.
10 miljard gemiddeld nog.
3 miljard om hem weer op te ruimen. Moet van tevoren ook worden betaald.
En dat zijn allemaal schattingen. Zijn waarschijnlijk nog hoger uiteindelijk.
En een gewone centrale, die kostte 1 miljard.
Een gewone kolencentrale.
Nou, een gascentrale.
Gevoelsmatig heb ik liever zonne- en windenergie.
Ja, het probleem is ook dat het ontzettend lang duurt als we nu nieuwe kerncentrales gaan bouwen. Dan duurt het wel 10 of 20 jaar voordat ze echt...
Voordat ze draaien.
Ja.
En dan kun je ook zeggen, ja, dat geld hadden we misschien in andere energiebronnen kunnen steken. En bij het bouwen ervan komt ook gewoon CO2 vrij. Winnen van uranium is geen schone zaak. Dus ja, er zitten nog heel veel... Het is geen ideale oplossing.
Geen ideale oplossing. Dat is het slotakkoord van deze aflevering over de ins en outs van kernenergie. Een belangrijke zaak, maar zeer twijfelachtig en veel gevaren. Maar ook, wil ik ook wel zeggen, veel mogelijkheden. Dit was Onbehaarde Apen. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plek. En vergeet je niet helemaal gratis te abonneren. En vertel het ook verder aan iedereen waarvan je denkt dat ze het misschien leuk vinden om te luisteren. En mocht je een tip hebben voor een leuk onderwerp voor deze podcast, je kunt ons vinden op Twitter op @NSCWetenschap. Maar je mag ons ook een mailtje sturen op podcast@nsc.nl. Bedankt Cosette, bedankt Gemma, bedankt Misha Melita die ons bewaakte als producer. En ook dank aan het Dudok-kwartet die we nu op de achtergrond horen.
En aan jou Hendrik met je mooie plechtige afsluiting.